Wij gaan na deze onderbreking weer met elkaar verder. En we gaan kijken naar 1 Samuel 12. Dat heb ik uitgeschreven ook op de slides. Vergelijkbare afscheidswoorden van de profeet Samuel. Mooie naam, hè? God hoort. En zo was het ook bij Hanna, weet je wel. Die bad om een kind en God hoorde dat. En kwam Samuel. Een profeet, die was nodig, want het woord van de Heer was schaars in die dagen. Dus het was hoog tijd dat er een Samuel kwam die dat woord sprak. Dat heeft hij gedaan. En toen zei Samuel in zijn afscheidswoorden tegen heel Israël, 1 Samuel 12 vers 1, zie, ik heb naar uw stem geluisterd in alles wat u mij gezegd hebt. En ik gaf jullie een koning om over jullie te regeren, want zij wilden net als de omringende volkeren een menselijke koning. God zou eigenlijk hun koning zijn, maar zij wilden toch en zij kregen koning Saul. En nu zie, de koning wandelt voor jullie en ik ben oud en grijs geworden. En mijn zonen, zie, zij zijn onder u. En ik heb gewandeld voor jullie van mijn jeugd af tot op deze dag, zegt Samuel. Zie, hier ben ik. Antwoord mij in de tegenwoordigheid van Jahweh en in de tegenwoordigheid van zijn gezalfde. En dat is wel een kenmerkende en toch ook wel bijzondere uitspraak. Zie, hier ben ik. Hè? Dat is dat Hebreeuwse hineni. En dat zei Abraham ook. Hè? Toen hij zijn zoon Isaac op het altaar had gebonden. En hij zijn zoon zou offeren in opdracht van. Toen hoorde hij zijn stem twee keer. Je moet altijd goed opletten als er in de Bijbel een stem twee keer genoemd wordt. Of als een naam twee keer genoemd wordt, dan is het volle ernst. Hè? Dat was hier ook het geval dan het geval bij Abraham in Genesis 22. En zo is het wel vaker. Hè? Als het volle ernst is, dan wordt de naam twee keer gezegd. En de Heer zei dat ook bijvoorbeeld, u weet dat, in dat bekende stukje als het gaat over Martha en Maria, zegt hij Martha, Martha. Zegt hij de naam twee keer. Dus dan is het volle ernst wat de Heer dan tegen haar gaat zeggen. En dat heeft ook natuurlijk te maken met geloof. Hè? Geloof en werken. Martha was bezig met veel dienen. En Maria die luisterde naar het woord. En de Heer zegt, ja, dat is toch het belangrijkste. He, dat is zo'n bijzonder stukje geschiedenis uit Lucas 10. En ik denk dat dat toch bijzondere dingen zijn die daar dan klinken. En ik herinner me dat in Lucas 10 direct daaraan vooraf gaat wat die wetgeleerde dan aan de Heer vraagt. En dan vertelt de Heer ook een gelijkenis over, u weet wel, hè, de barmhartige Samaritaan. Dat gaat direct vooraf aan dat stukje over Martha en Maria. En dat heeft toch met elkaar te maken. Maar goed, dat voert nu even te ver om daar dieper op in te gaan. Maar in ieder geval, punt is, kijk, Samuel, die heet God hoort. En God hoort het gebed van Hanna. God hoort ons gebed. En dan is het zaak als wij bidden, hè, als wij bidden, en dan, daar zitten heel vaak verzoeken bij. Hè, wij verzoeken dingen, wij leggen onze verzoeken neer bij hem. Prima. Maar dan is het ook heel goed dat wij op onze beurt horen. Hè, dat wij op onze beurt, als we gebeden hebben voor dingen, dat wij horen en opmerkzaam zijn wat God doet. Of wat God spreekt. En ik weet niet of het u wel eens overkomen is, maar als je naar een samenkomst gaat en je bidt dan de dag ervoor voor die samenkomst, dan is mij heel vaak overkomen dat ik dan in de dag voordat die samenkomst kwam, en ik moest zelf niet spreken, maar een andere spreker, en daar ging je dan naartoe, dat ik dan met dingen uit het woord bezig was, of er kwam iets in je gedachten uit het woord, en, oh wonder, de volgende dag in die samenkomst, die spreker, die spreekt daarover. Dat heeft met elkaar te maken. Dat is hoe God leidt, hè? Hoe God je dan als het ware al voorbereidt, de dag tevoren dat je met de dingen bezig bent, je bidt ervoor. En in de volgende dag wordt daarover gesproken. Moet je maar eens opletten. Het is mij regelmatig overkomen. En ik sprak laatst iemand die dat ook zei, toen we het daarover hadden. Die zei, ja, dat overkomt mij ook regelmatig. En dat zijn we die dingen, kijk, dat zijn we die dingen die werken zo vanuit God. In wat wij dan zeggen in het geestelijke bereik, in de geestelijke wereld. Ja, zo werkt dat. Hè? God werkt dat door zijn geest, bewerkt hij dat in zijn lichaam, in het lichaam van Christus. Werkt hij dat zo uit, hè? Dat het woord dan ook daadwerkelijk werkt en levend is en krachtig is. En u weet het, scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Ja, het snijdt aan twee kanten. Hè, dat kwam laatst, er werd laatst gesproken over Ehud. Hè? En daar kwam dat ook naar voren, hè? Dat tweesnijdende zwaard. Ja, en dat werd dan daar heel in die toespraak, vond ik, heel mooi verbonden met Hebreeën 4. Hè? Dat het woord werkt als een tweesnijdend scherp zwaard. Ja, het snijdt aan twee kanten, ziel en geest. Scheidt het van één. Ja, nou hier spreekt, hè, Samuel was natuurlijk een profeet, dus hij moest spreken. Hè, dat is wat de profeet zou doen, hè, daarom heet hij ook profeet. Hè, dat zit ook in het Hebreeuwse woord voor profeet, dat hij spreekt. En dat hij ook luistert, hè, want het Hebreeuwse woord voor profeet is eigenlijk een navi. En dat heeft met de profetie te maken. En zo bevond Mozes zich bijvoorbeeld ook op de berg Nebo. En in dat woord Nebo, daar zit ook in het woord voor profeet, navi. En toen mocht Mozes kijken over dat land. Wat hij niet mocht binnentrekken, maar mocht het wel allemaal zien. En dat was in feite profetisch, dat God aan zijn volk dat land zou geven. En niet alleen direct daarna onder Jozua, natuurlijk. Maar natuurlijk ook veel verder in de toekomst, in het koninkrijk, zal Israël dat land krijgen, omdat het door God beloofd is. Hè, laten we wel wezen, wat er in de samenleving ook allemaal geroepen wordt, ach, nee. God gaat zijn woord vervullen. En zij zullen dat land bezitten naar de landbelofte in Genesis 15, vanaf de grote rivieren in Egypte, dat is zeer waarschijnlijk de Nijl, tot aan de rivier de Eufraat. Dat is wat God aan Abraham beloofd heeft. Dat is het hele land en dat zal Israël ook krijgen. Ja, dan kunnen ze 100.000 dingen roepen in de samenleving, dat ze dat allemaal anders willen. Ze roepen maar Israël, de zonen van Abraham, van Jacob, die zullen dat land krijgen. Dat is gewoon zoals God het beloofd heeft, die gaat dat zo doen, dat gaat in vervulling straks. Het is een kwestie van tijd. En Mozes die mocht dat zien op de berg Nebo. En daarom heette die berg Nebo en daarom mocht Mozes erop staan, omdat dat te maken natuurlijk heeft met profetie. En hier is de profeet Samuel en die zei ook allemaal dingen die helemaal het volk eigenlijk helemaal liever niet wilde horen. Dus dat is heel vaak zo hoor. Een echte profeet van God die zegt de dingen die de mensen niet graag willen horen. Maar ze moeten het wel horen, want het is het woord van God. Ja, het gaat tegen het vlees in. En daarom vinden mensen het niet fijn om te horen, omdat het tegen je vlees in gaat. Ja, zo gaat het nou eenmaal. Maar zijn gezalfde is hier koning Saul. En dan zegt Samuel, van wie heb ik een rund afgenomen? Van wie heb ik een ezel afgenomen? En dan moet u weten dat een rund en een ezel waren in die samenleving heel erg belangrijke dieren. Een rund voor het bebouwen van het land, de akker, die moest opengeploegd worden. Nou, dat deed de runderen. En een ezel was een heel belangrijk lastdier. Dat waren de belangrijkste dieren in Israël. Daarom wordt er ook in de 10 woorden van de Torah gezegd dat je niet zult begeren wat van je naast is. En er worden expliciet de rund en het ezel worden genoemd. En dat is omdat dat in die samenleving heel belangrijke dieren waren. Nou, die zou je dus niet van een ander afpakken, maar die zou je aan een ander laten. Wie heb ik onderdrukt, zegt Samuel. Wie heb ik mishandeld? Uit wiens hand heb ik zwijggeld aangenomen om mijn ogen voor hem te sluiten? En er staat er in de Septuagint-lezing nog bij, antwoord tegen mij, dan zal ik het u teruggeven. Nou, Samuel kon dat allemaal rechtens zeggen, want het antwoord was van het volk, en zij zeiden, u hebt ons niet onderdrukt. U hebt ons niet mishandeld. U hebt uit een hand van een man. En u hebt niet uit de hand van een man iets genomen. Sorry, even verkeerde, niet helemaal goed verwoord hier. Maar hij had dus niks van ze, hij wilde niks van ze hebben. Hij was profeet geweest, hij leefde uit de hand van God en wat hem, wat God hem gaf. En daar leefde hij van. Hij had van niemand iets af willen pakken of wat dan ook. Hoe anders is dat met die welvaartspredikers? Want hoe vaak gaat het niet tegenwoordig zo in gemeentes enzovoort, in geloofsgroepen, dat men de tiende moet geven? Ja, het staat in de Bijbel. Ja, het staat zoveel in de Bijbel. Maar Paulus zegt nergens dat wij de tiende moeten geven hoor. Maar dat is wel altijd of heel vaak een regel. Ja, je moet van de tiende geven. En dan niet van je bruto salaris. Nee, van je netto salaris. Hè. Van je bruto salaris 10%, maar dan wel van je netto. Dan zeg ik het goed, ja. Ik heb een voorbeeld van een gemeente concreet in gedachten, maar ik zal het maar niet noemen welke gemeente dat is. Maar dat is hoe men dan zorgt voor vaste inkomsten. Maar dat is geen geloof. Dat is geen geloof, dat zijn regels. Kijk, Paulus die leefde uit geloof. Paulus die zorgde voor zijn eigen inkomsten. Die werkte met zijn eigen handen. Hoewel die, zegt hij in Korinthe 9 zelfs, de regel was dat degenen die het evangelie brengen, die mogen zelfs van het evangelie leven. Dat was in principe toen de regel. Dat kon. Paulus maakte van die regel geen gebruik. Waarom niet? Om het evangelie helemaal om niet te kunnen brengen. Hij hoefde niemand te belasten. Hij had ook geen enkele gemeente belast. Ja, de Filippenzen zonden hem spontaan wel wat. Maar dat was spontaan. Dat was uit geloof. Daar had Paulus niet om gevraagd. Maar ze gaven het gewoon. Ja, nou goed, maar Paulus had dat in principe niet nodig om te leven. Maar ze waren zo dankbaar met het evangelie dat ze... Nou, dat meldt hij dan in de Filippense brief. En dat illustreert alleen maar het punt dat Paulus, en dat leefde hij ook voor, dat heeft hij dus voorgeleefd. En zo leefde, mogen we aannemen, ook een Timotheus en noem maar op, en velen na hem. En dat is natuurlijk... Het principe in feite van genade. Je brengt het evangelie om niet. Je krijgt er geen salaris voor. Je hoeft het niet er iets voor te ontvangen of wat ook. Nee, het is om niet. En daarom is het fantastisch dat we bijvoorbeeld boeken als deze. Hè, een prachtige boekje, brieven, concordante vertaling, brieven van Paulus. Dat kunnen we om niet weggeven. Niemand hoeft er iets voor te betalen. Ook geen verzendkosten. Waarom niet? Nou, omdat uit geloof. Ervoor gegeven is. Het is al betaald. En daarom kunnen we het om niet gratis, genade, kunnen we het weggeven. Dat is heerlijk. En dat is ook zoals het zou werken. Hè. We vragen nooit om giften, we vragen nooit om een collecte, nooit. Dat is omdat het geloof is. God voorziet, we geloven dat God voorziet en God voorziet. En dat is het geweldige wat hij doet en beleven wat dat betreft ook uit zijn hand. En dat is heel rijk, dat is heel veel. We kunnen heel veel uitdelen en dat is fantastisch. Er komen steeds brochures bij over allerlei onderwerpen. Kunnen we allemaal opsturen als mensen erom vragen. En dat is heel fijn. Dat is heel fijn dat het allemaal kan. En hij zei tegen hem, Yahweh is getuige tegen jullie. En zijn gezalfde is op deze dag getuige dat jullie bij mij niets gevonden hebt. En het volk zei, hij is getuige. Dus hier zien we in feite al dat principe... De profeet Samuel had bij het volk niets gevraagd. En God had hem voorzien. En Paulus, je zou kunnen zeggen in zekere zin, Paulus sluit daarbij aan. Als hij dat zegt tegen die oudste daar in Mileten, dat hij ook niets gevraagd had. En dat zegt hij ook in vers 34, gaan we terug naar Handelingen 20. Jullie weten zelf dat aan mijn behoeften en aan hen die met mij zijn, deze handen onderhorig zijn. Het is een hele mooie manier van spreken. Om te zeggen, kijk, mijn handen, die hebben zelf gezorgd voor, hè, u weet het, hij was tentenmaker, samen met Prisca en Aquila in Korinthe tijdelijk, hè, kon die tenten maken en ondertussen natuurlijk met elkaar fijn spreken. En daarmee verdiende hij, en dat was zwaar werk hoor, tenten maken, dat is echt geen lichte arbeid, dat was behoorlijk zwaar. Maar in die tijd natuurlijk heel gebruikelijk, hè. Er zijn nog steeds Bedouinen daar natuurlijk in die omgeving van Israël. Maar en het is ook heel toepasselijk, hè? Tenten. Tijdelijk, een tijdelijke verblijfplaats. En daarom vergelijkt Paulus ook in 2 Korinthe 5 ons lichaam met een tijdelijke verblijfplaats. Hij vergelijkt dat met een aardse tentwoning. Hè, prachtig stukje daar, 2 Korinthe 5, hè, die eerste 9 versen. Echt prachtig om te lezen. Nee, zegt hij, wij hebben een gebouw uit God. En dan wijst hij op dat heerlijkheidslichaam wat wij zullen ontvangen. We hebben een gebouw, dat wijst natuurlijk op iets vast, iets zekers, tegenstelling tot die tent. We hebben een gebouw uit God, eonisch, in de hemelen, zegt hij daar. Echt een prachtig mooi gedeelte wat hij daar zo, zoals hij dat daar mocht beschrijven. En we zien ook dat hij... heel toepasselijk eigenlijk, voor zijn inkomsten maakte hij tenten, ja, tijdelijke verblijfplaats. Zoals de tabernakel Binnenkort, ja, dat zit mij voor, omdat ik bezig was met de UR voor te bereiden en weer een stukje, ook John Essex, prachtige studie, Gods woonplaats. Nou, komt weer een stukje in de komende UR. Er was een tijdelijke verblijfplaats, de tabernakel was een afbeelding, u weet het, van hemelse dingen. Mozes had hemelse dingen gezien op de berg. En naar dat voorbeeld, naar dat hemelse voorbeeld, moest hij die tabernakel maken. En u weet het, het spreekt allemaal van Christus. Dat is een fantastische studie als je daarmee bezig bent. Het spreekt allemaal van hem, alles. Tot in de details aan toe. Over hem, zijn werk, zijn licht, zijn voeding. Alles, alles spreekt over Christus. Ja, dat is natuurlijk geweldig, zo'n studie. Als je daar licht en zicht op krijgt, of je hoort dat. Ja, dat is natuurlijk geweldig, zoals die schrift spreekt. En Paulus die maakte dan tenten, de tabernakel was tijdelijk. Maar er komt in het millennium komt die geweldige tempel die beschreven is door Ezechiël. En als we het over tempels hebben, dan is er discussie altijd. Komt er nog een tempel in Jeruzalem waar de antichrist zich in gesteld? Ja, die gaat er komen, die gaat daar komen. Die tempel, die gaat daar komen. En als u het mij vraagt op het huidige terrein, waar ook de Dome of the Rock staat. Maar goed, dat is mijn idee. Maar daar gaat een heiligdom, of zo u wilt, een tempel, of wat dan ook, gaat daar komen. En in de tijd van dat Israël grote verdrukking gaat meemaken, zal die antichrist, of de wetteloze, zal zich daarin gaan zetten. En zal zich laten aanbidden als was hij een god. Dan wordt het beeld van het beest opgericht. En dan zal ook een geest aan dat beeld van het beest gegeven worden, zodat het net lijkt alsof het tot leven komt. En tegenwoordig kan dat hoor, met AI en met... Heeft u wel eens gehoord van hologrammen? Ja. Nou, en hoe ze geluid en hoe ze op afstand met AI, met allerlei technologische middelen op afstand ook boodschappen kunnen overbrengen. Met geluidsgolven mensen kunnen beïnvloeden, stemmingen van mensen kunnen beïnvloeden op afstand. Mensen op afstand, ja, ik zal maar niet te ver hier op dit punt doorgaan. Dus niet om bang van te worden, maar er is heel veel mogelijk op dat terrein. En men kan ook tegenstanders van een regime, kan men ook op afstand, hoe moet ik dat zeggen? Laat ik het met een moderne woord zeggen, terroriseren. Er is een bepaalde term voor, een bepaalde afkorting is daarvoor. Dat is TI. Dat zijn slachtoffers, zeg maar, die in vizier worden gebracht en die doelwit zijn. Om bepaalde redenen zijn die doelwit. En dat kan men tegenwoordig op afstand, via straling, via allerlei technieken, kan men zo iemand beïnvloeden en zelfs ziek maken. Dat zijn dingen die zich afspelen in deze tijd. Dus het is veel mogelijk. En gaat u er maar vanuit dat als dat beeld van het beest wordt opgericht, dat er dan ook zogenaamd geest aan dat beeld wordt gegeven, alsof het tot leven komt. En de hele wereld zal natuurlijk ah en oh roepen en die zal er zo, gesteund door alle media, zullen ze er zo achteraan gaan. Ja. Kijk, de aanbidding van het beest, de vrouw op het beest. U weet het, in 2012 was dat, meen ik. Of in 2016, de Commonwealth Games, die werden geopend. U kent dat ritueel, dat heeft u vast wel gezien op een filmpje. Dat was gewoon de aanbidding van het beest. Er werd gewoon een groot beest naar binnen gereden. Was geconstrueerd met een vrouw daarbovenop. En de hele scène die gespeeld werd, die uitgebeeld werd, was aanbidding van het beest. En koning Charles keek toe. Of toen nog niet koning Charles, geloof ik, maar Charles enzovoort en de Windsor family, die keek toe. De Commonwealth Games, die werden zo op die manier geopend. In die tijd leven we. We letten wel op wat er allemaal gaande is. We zijn er niet bang voor, maar we letten wel op. Kijk, en als die dingen zo openlijk gedemonstreerd worden, zo openlijk geëtaleerd worden, dan weet u, ja, dan zitten we er dichtbij. Dat kan niet anders. Dan zitten we er dichtbij, absoluut. Dus wat dat betreft hoeven we echt niet, maar die tempel, die gaat daar komen. Dat is niet de tempel van Ezechiël, want die zal later, als Jeruzalem verwoest is geworden, dan wordt die tempel natuurlijk ook verwoest. Maar dan daarna wordt Jeruzalem ook weer opgebouwd en dan wordt die tempel van Ezechiël opgebouwd. En die zal staan, Ezechiël 40 tot 48, die zal staan daar in het millennium in de komende 1000 jaar. Want er komt gewoon nog 1000 jaar, wat men ook weggeredeneerd heeft in geloofskringen. Redeneert men die 1000 jaar weg. Het staat er gewoon 6 keer door in Openbaring 20. Maar ja, goed, ik denk, hoe duidelijk wil je het hebben, 1000 jaar? 1000 jaar, die komt nog. En daarin zal ook offers gebracht worden. En die offers die zullen dan een uitbeelding zijn of een onderwijs achteraf van al wat het offer van Christus inhoudt, wat dat allemaal betekent. Want daar moet Israël allemaal nog onderwijs in krijgen. Dat gaat allemaal in de komende 1000 jaar gaat dat onderwezen worden door de priesters, door de levieten. De priesters hebben een lerende functie binnen Israël. De levieten zouden onderwijs geven uit de Torah van oudsher. Dat was hun, niet alleen die dienst doen in de tabernakel en tempel, maar vooral onderwijs geven uit het woord, uit de Torah. Dat was een opdracht voor de levieten. En die zullen dan ook daar weer, natuurlijk uiteindelijk onder leiding van de leiding, de apostelen die daar zitten, die zullen regeren op 12 stammen, regeren over de, regeren op 12 tronen zitten, regeren over de 12 stammen van Israël in de wedergeboorte. Onder leiding van die apostelen, die zullen allemaal uitleg geven over aspecten van het offer van Christus. Nou, zo stel je dat dan voor, hoe dat dan gaat in de komende 1000 jaar. En dus die tempel zal daar komen. En die tempel, die is die tempelbouw, straks waar die wetteloze zich in gaat zetten, die is al honderden jaren in voorbereiding. Daar streeft men binnen bepaalde kringen, streeft men al honderden jaren om die tempel daar, die tempel van Salomo, zoals men dat ook zo benoemt, daar te gaan neerzetten. En daar zitten we ook heel dichtbij dat dat ook gaat komen. Nou, Paulus die zegt hier, gaan we even terug naar Handelingen 20. Alles heb ik jullie te kennen gegeven dat je zo inspannend jullie de zwakken moeten ondersteunen. En dat is wat het evangelie ook brengt door de geest. Word je iemand die vroeger een hebber was, wordt nu een gever. Vroeger was het altijd egoïstisch, was het alles naar jou toe. Maar je komt tot geloof, geeft een omwenteling van denken, geeft een omwenteling in je hart, in je leven. En dan word je een gever. En dat is ook wat Paulus hier zegt. Als je je zo inspant, kun je ook de zwakken ondersteunen. Ja, als je zelf zorgt voor inkomsten, voor je eigen levensonderhoud, heb je ook de mogelijkheid om anderen eventueel te ondersteunen. En Paulus die bevestigt dat later ook in zijn brief aan hen, in de Efezebrief, want daar zegt hij, laat hij zich echter veeleer inspannen. Hij zegt eerst, wie een dief was, als je kleptomanisch was, nee, nu niet meer. Wie een dief was, die stelen niet meer, zegt hij. Laat hij zich echter veeleer inspannen om met zijn handen het goede te verrichten. Dus dan is het precies andersom. Degene die eerst een dief was, gaat nu met zijn handen werken zelf om zich in te spannen, opdat hij heeft te delen met wie het nodig heeft. En dat is nou genade. Zo werkt nou de genade. De genade werkt dan naar die ander toe. Dan wil je die ander alleen maar geven. Het is niet geven en nemen. Je bent geen accountant. Nee, het is geven. Geven. En nog eens geven. Niet om te willen ontvangen, want dan ben je weer bezig met debet en credit. Nee, geven, geven, geven. Dat is genade. En dat is zoals de Heer ook ons voorhoudt. Het is Gods genade. Hij geeft ons alles. Geeft hij ons alles? Ja, hij geeft ons alles. Alles? Ja, alles. God is alles. Wie we nodig hebben, God, God zelf, God de Vader. Hij geeft ons alles wat nodig is. Nee, wij hebben altijd wij willen dit nog en wij willen dat nog en we willen dat graag hebben, we willen zus hebben. Maar als je nou naar God kijkt, dan heb je niks meer nodig dan Vader. Hij is alles, hij geeft alles. Hoe zal hij ons ook niet met hem, lazen wij vanochtend, alles in genade schenken, Romeinen 8. Ja, hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard zelfs. Hij heeft zijn eigen zoon niet ontzien. maar heeft hem voor ons alle overgegeven. En hoe zal hij ons dan ook niet met hem alles in genade schenken? En dat is het geweldige van genade. God geeft ons alles. Nou, dat is geweldig, hè? Herinner het bovendien de woorden van de Heer Jezus dat hij zei, gelukkiger is het veeleer te geven dan te nemen. He, dat is, men zegt dat het woorden zijn die dan de Heer wel uitgesproken heeft, maar die niet op schrift zijn gesteld. Dat zal heel goed kunnen, want zo, zijn de, zo was die andere uitspraak ook. Dat de regel is gesteld dat de mensen die het evangelie brengen van het evangelie mogen leven. Dat was ook een regel die dan kennelijk wel bekend was, maar die nooit ergens op schrift is gesteld. Nou, dit is er ook een, dat de Heer gezegd heeft, en hij heeft natuurlijk heel veel dingen gezegd die allemaal niet opgeschreven zijn. Het waren natuurlijk ook allemaal geweldige woorden, maar hij heeft dus dit ook gezegd, gelukkiger is het, dus het maakt jou blij. Hè? Als je geeft, dan word je daar zelf gelukkig van. En als je alleen maar neemt, dan word je zelf niet gelukkig van. Dat is helemaal zo, dat ervaren mensen ook. He, ga maar praten met mensen die heel veel mensen in de spreekkamer krijgen, die heel veel gesprekken met mensen voeren. Ga daar maar eens mee praten. He, als die zien dan heel veel mensen langskomen, heel veel levensverhalen. En ik denk dat die dit zullen bevestigen, dat het gelukkiger maakt om te geven dan om te nemen. He, daar zit heel veel frictie. En ja, Lucas 6, kunnen we misschien even lezen met elkaar. Die tekst, Lucas 6 vers 38, want iets soortgelijks staat wel in Lucas. En dat gaat over de, onder andere de splinter en de balk, hè? Dat moet u ook maar eens aan die mensen vragen, die heel veel mensen spreken, hoe dat werkt. Oordeel niet. En u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Ja, dat zegt de Heer dan in de bergrede, hè, tegen zijn volk. Maar ik denk dat dit hele behartenswaardige woorden zijn, hoor. Hè, loslaten, dat is soms zo moeilijk, hè, voor ons als mensen. Dingen loslaten. Och. We willen zo graag de dingen vasthouden. En we willen zo graag ons eigen dingetje vasthouden, weet u wel. Ons eigen ding blijven doen en het is mijn koninkrijkje en weet ik wat allemaal. Ja. Maar soms kan het best zo zijn dat, ondanks dat jij meent dat je een eigen bedoeningje hebt binnen wat dan ook, dat de Heer het afbreekt. Of dat het afgebroken wordt. En dat zou dan een signaal van jou moeten zijn. Wacht eens even, dit wordt afgebroken. Kennelijk breekt de Heer iets af bij mij wat niet goed was. Zo zou je er ook naar kunnen kijken natuurlijk, hè. Maar wat is dat moeilijk, hè, voor ons, ook voor gelovigen, om dingen echt los te laten. Och. Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, een vastgedrukte, een geschudde, een overlopende maat zal men van u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden. En ik hoop dat we dat ook leren, hè, of ik hoop dat we dat al geleerd hebben in genade. Kijk, genade zorgt er ook voor, als je genade echt gaat verstaan, hè, in je leven, dan ga je ook de ander niet de maat nemen. Kent u die uitdrukking? De ander de maat nemen. Hè, want de Heer Jezus die zegt dat, met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Dus ja. Kijk, je kan de ander wel de maat nemen, maar hoe zou de Heer nou naar jou kijken dan? Als jij dat doet. Hè? Ja, ik zeg het maar. Maar kijk, de Heer zei dus, geef en u zal gegeven worden. Met andere woorden, het principe van geven, zonder erop te willen rekenen dat je ook vervolgens iets terug moet krijgen. Want dat is niet de bedoeling, denk ik, van die uitspraak hier. Maar geef en u zal gegeven worden. Nou, misschien geeft de Heer dan dat je je er gelukkig bij voelt. We spreken niet zo graag over, ja, dat is wel de samenleving, hè. Heel veel praten over je gevoelens en over je emoties. En ik zeg niet dat het verkeerd is, maar soms is het wel erg veel dat er daarover gepraat gaat. Dan lijkt het wel eens alsof het alleen maar over emoties en gevoelens gaat. Maar Gods woord is Gods woord en dat is iets geestelijks en dat is niet in de eerste plaats gevoel. Het gevoel komt er wel bij, Maar dat is niet wat voorop staat. He, dat is in de ziel het gevoel, de emotie. Maar ik denk wel dat als je geeft, dat het iets bij jezelf ook teweeg brengt. Dat het een stukje vreugde in je hart geeft. Als je geeft. En dat is denk ik misschien wat de Heer hier ook wel bedoelt. Geef en aan u zal gegeven worden. He, dat de Heer dan zijn vreugde in je hart geeft. Ja, dat is, zo kan het werken, denk ik. Hè? Dat is gelijk dan wel weer heel praktisch, denk ik, toch, hè, dat woord van God. En deze dingen gezegd hebbend, vers 36 van Handelingen 20, boog hij zijn knieën en samen met hen allen bad hij. Hè, ik hoop dat u dagelijks bidt, dat u dagelijks voorbeden doet. Het is eigenlijk wel een heel mooi woord voor bidden in het Grieks. Dat is prosuigomai. En dat woord pros betekent een beweging naartoe. Nou, als wij bidden is dat onze beweging vanuit ons hart naar boven toe, naar Vader. En uigomai wil eigenlijk zeggen, dat is ook nog een samengesteld woord, maar dat betekent wel hebben. Naartoe, wel hebben. Dat is bidden eigenlijk. Dus je richt je hart naar God toe. En dan zal God datgene geven wat hij nodig acht om te geven. Want we mogen alles met gebed en smeking bij hem bekendmaken. En die machtige vrede, ja, die zul je dan wel hebben, om het zomaar te zeggen. Als ik het even heel vrij zo mag weergeven. Maar je hebt het wel naar God toe als je bidt. Zo is het ook wel eens gezegd. Dat vond ik wel heel goed gezegd. En ik kan je, ja, het is die relatie. God spreekt tot je hart en je beantwoordt dat spreken van God met dat je hem dankt. He, want ik denk toch dat in de loop van de tijd het steeds meer danken wordt. Dat het steeds minder vragen wordt van Heer wilt u dit, Heer wilt u dat. Maar dat het steeds meer is dank u wel Heer zoals u het uit gaat werken. We leggen dit voor u neer. We bidden voor onze kinderen, we bidden voor onze kleinkinderen, we bidden voor Israël, we bidden voor medegemeenteleden. We bidden voor heel veel dingen, dat is uitstekend om te doen. He, voorbeden en noem maar op. Maar tegelijkertijd dan ook danken dat de Heer het zo uit gaat werken, zoals het beste is naar zijn plan. En ja, dus als er iemand die de ultieme wijsheid heeft, dan is het God. Dat God het, ja, het datgene doet en geeft, hè, hij weet het altijd het beste, wat in een leven moet zijn. Wij weten dat vaak niet, naar wat we moeten bidden, naar wat moet zijn, hè, zegt Paulus ook in Romeinen 8. Maar God weet het wel. En daarom kunnen we tegelijkertijd met ons gebed, met onze voorbeden, kunnen we hem danken. En ik denk dat Paulus ook daar vaak toe oproept in zijn brieven, om vooral te danken, overvloeiend in dankzegging. En dat kunnen we al, alleen als je die rijkdom van het evangelie kent, van de genade kent, dan vloei je al over in dank, dat kan niet anders. Genade is ook danken, is ook vreugde, is eucharisteo, daar zit ook het woord charis in dat danken. Paulus zegt, overvloeien in dank. En dat laat het woord van Christus dan ook overvloedig in je wonen. En dan vloei je ook over van dankzegging. En dan wil je ook niet meer zoveel waar je om vraagt, maar dan ga je hem danken voor wat hij geeft en wat hij nog gaat geven. Dat is veel, dat past denk ik veel meer bij ons als gelovigen. Een aanzienlijke weeklacht, vers 37, kwam echter van allen en vallend om de nek van Paulus kuste zij hem. Dat was een kus is een teken van genegenheid, van onderlinge band met elkaar hebben. En het hoeft echt niet altijd letterlijk kussen te zijn, maar in dit geval denk ik dat ze het wel deden omdat dit echt een afscheid was. En ze beseften dat ze hier echt van Paulus definitief afscheid namen, dat ze hem niet meer zouden zien. Dat was wel duidelijk. Hij ging naar Jeruzalem. Hij zegt, ik moet voor de Pinksterdagen, voor de Shavuot, moet ik in Jeruzalem zijn. En dat wist hij van de Heer, daar moest hij gang gaan en hij moest toch vertrekken. Maar hij wilde deze dingen nog nadrukkelijk. En ja, je ziet dat enorme liefdesband tussen gelovigen. En ze konden maar moeilijk afscheid van hem nemen. Maar toch moest het. En Paulus ging verder. En dan lezen we ook in vers 38. Het allermeest pijnhebbend. Hè? Want met afscheid kun je ook pijn van binnen voelen. Letterlijk ook. Dat kan. Als het hele innig geliefd medegelovige was, dan kan dat. Of als het een familielid, een heel nabij familielid was, dan kun je daar echt lichamelijke pijn van hebben. He, dat afscheid. Het allermeest pijnhebbend over het woord dat hij uitgesproken had, dat ze niet meer op het punt staan zijn aangezicht te aanschouwen. En ze zonden hem echter vooruit het schip in. En hij moest daar verder. He, hij moest verder, en dat ging natuurlijk in die tijd per schip, op naar Jeruzalem. He, over de zeeën zijn aangezicht zouden ze niet meer zien. Het zou alleen nog in de geest. En dit is natuurlijk eigenlijk ook toch wel het plaatje voor de hele tijd, die hele tijd van genade waarin we nog steeds leven, dat in wezen alles geestelijk is. He, want hoe goed kennen wij Paulus inmiddels door zijn brieven? Hoe goed hebben we ook een Timotheus leren kennen? En andere medegelovigen. En we kijken er naar uit om die ook te ontmoeten na de bazuin. Dan zeg je, gaan we Paulus zien, we gaan Timotheus zien, we gaan Priscilla en Aquila zien, we gaan, nou noem ze allemaal maar op, die gaan we allemaal zien als de bazuin geklonken heeft. Allemaal leden van het lichaam van Christus. Is toch fantastisch dat je elkaar dan mag ontmoeten en ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn, maar ook al die gelovigen die ons hier ontvallen zijn, helaas. Daar hebben we verdriet van, we missen ze, maar straks, en dat moment komt natuurlijk elke dag dichterbij, zullen we ze weer terugzien. Dat is natuurlijk een heerlijk vooruitzicht. Daar vreugen we ons op, daar kijken we naar uit. En daarom zeggen we ook altijd tegen elkaar, tot ziens. Hoe het ook gaat, het is tot ziens. En misschien met tranen in onze ogen, omdat iemand gaat overlijden en we zitten bij dat sterfbed. En dan zeg je toch tegen elkaar, tot ziens broeder, tot ziens zuster. En ja, dat is het dan ook. Het is ook een tot ziens, het is ook het weerzien bij de bazuin. En hier ook dan lijfelijk, dat ze echt uit elkaar getrokken werden als het ware, losgetrokken werden van elkaar in die zin. Want die geestelijke banden, dat zijn zulke nauwe banden. Ja, meer nog dan bloedbanden zou ik bijna willen zeggen. En zonder een bloedband te willen onderschatten, want het is ook fantastisch dat God dat zo ingesteld heeft, families. Dat is ook Gods instelling zo natuurlijk in de samenleving, in de wereld. Maar hier, ja, hier gaat Paulus verder. En dan gaat Paulus naar Jeruzalem. En dan gaat hij over zee naar Israël. En dan komt toch ook weer in, dit is natuurlijk een historisch verslag van Lucas. Maar ook hier kunnen we inzien een stukje typologie. Want als we het hebben over de zeeën, de wateren, wat is dat dan? Dat weet u uit de Openbaring. Dat zijn de volkeren. Dat is de volkerenzee. En Paulus die gaat scheep en hij vaart over, als het ware, over die volkerenzee. Dus je kunt zeggen dat de evangelie van Paulus wordt nu steeds uitgezaaid over die volkerenzee. En God roept uit door het evangelie van Paulus, uit alle volkeren, uit al die zeeën van mensen, over die wateren. Jesaja zegt dat toch ook? Werp je brood uit op het water. En dat is wat nu gebeurt. Steeds wordt dat evangelie van Paulus als brood in die volkerenzee geworpen. En er komen mensen tot geloof. En dan gaat hij naar Jeruzalem. Dan gaat hij straks komen op dat vasteland. En dat is het land of het strand. Als het gaat om de tegenstelling in de Openbaring, denk ik dan aan. De tegenstelling zeeën, wateren, dat zijn de volkeren. En het strand, het vasteland, is dan Israël. Het land, dat is Israël. Dat zijn beelden in de schrift. Zo kun je er ook naar kijken. En dat is wat de Heer Jezus ook deed, hè. Toen hij ging spreken over die geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen, toen ging hij in een bootje, eventjes over de kant af, en hij sprak vanuit dat bootje, sprak hij daar tot de menigte. Dat is natuurlijk ook, daar zit natuurlijk ook al een stukje typologie in. Hè? Maar goed, dat laten we even liggen verder. Maar op die dingen moet je ook letten. Hè? Er staat natuurlijk niet iets voor niets in de schrift. Het is niet zomaar alleen een droog historisch verslag. Van toen deed hij dat en toen deed hij dat en toen deed hij die handeling. Nee, dat heeft allemaal betekenis. En we kunnen daarvan nog een klein beetje meenemen. Ja, het is eigenlijk al tijd, maar ja. Ik beloof u dat ik niet doorga tot middernacht. Maar toen het echter gebeurde dat wij uitvoeren van hen losgetrokken, ziet u. Die nauwe banden die er waren tussen geloof. Ja, ze werden uit elkaar getrokken als het ware. Zo'n woord gebruikt Lucas dan. Rechtkoersend. Want ja, Paulus die voert toch een rechte koers. Hij ging voor de waarheid. En wij varen ook, wij gaan voor de waarheid. We hebben een hekel aan onrecht, we hebben een hekel aan onwaarheid, we hebben een hekel aan de leugen. En er is maar een leugen tegenwoordig in de samenleving, in de wereld. Och, och, och. Vaak denk ik, alles is leugen. Alles wat je hoort en ziet om je heen, is allemaal leugen en bedrog. Alles. Nauwelijks, toch af en toe flintert je waarheid en dan ben je weer even blij. Maar het is allemaal leugen. Het is allemaal voor de bühne, het is allemaal clowns, het is allemaal circus. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt. Maar goed, genoeg daarover. Rechtkoersend kwamen wij naar Kos. En eigenlijk moet ik zeggen Koos, want het is in het Grieks een lange O. Het is een omega en geen omikron hier. Dus je moet eigenlijk zeggen Koos. Maar dat is een eilandje, Kos. En u zegt, hey, leuke vakantiebestemming, lekker in het zonnetje daar. Ja, ook, kunt u doen. Kunt u op vakantie gaan naar Kos, kunt u denken, nou, Paulus is daar geweest. Klopt. Maar Kos, dat betekent eigenlijk doornstruik. Dat woord vanuit het Hebreeuws, moet ik dan zeggen. Koets of koots. Betekent eigenlijk doornstruik. En op Kos, dat was ook wel een beroemd eiland eigenlijk, want dat is verbonden met Asclepios. U ziet hier, daar is het woord Esculaap ook van afkomstig. Esclepios, Griekse mythologie, de god van de geneeskunde, zo wordt hij dan genoemd. En Hippocrates zou dan volgens de Griekse mythologie, zou daar dan een afstammeling van zijn, van die god. Nou goed, Hippocrates, zegt men, heeft daar geleefd op Kos. En als iemand arts wordt, geneeskunde heeft gestudeerd, misschien moet ik heel zacht zeggen, medicijnen heeft gestudeerd. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel, in plaats van geneeskunde. Maar goed, die moeten de eed van Hippocrates afleggen, dat hij alles zal doen ten behoeve van de gezondheid. En ik zeg dat een beetje langzaam, omdat het tegenwoordig nogal onder druk staat, denk ik wel eens. Dat een arts volgens de eed van Hippocrates alles zou doen om de patiënt of de mens te genezen, om de genezing te bevorderen. Maar er zijn vandaag heel veel protocollen. Helaas, denk ik. Ik denk dat het jammer is dat er heel veel protocollen zijn in de medische wereld. Maar goed, gaan we ook maar niet, liever niet te diep op in. Maar die Esculaap, dat is dan het beeld geworden en dat is een beetje afgeleid van die Asclepios, die Griekse god. En dat heeft dan te maken met Kos, doornstruik. En doornstruik in de Bijbel, dat is een uitbeelding van een oudsher, zegt u van ja, toen de aardbodem vervloekt werd, toen waren daar dorens en distels. Dorens en distels. En zeker, zeker. Maar de doornstruik, weet u waar dat een uitbeelding van is? Dat is eigenlijk een uitbeelding van leven onder de wet. De uitbeelding eigenlijk van de wet. Want die doornstruik, die komt ook in Richteren 9. U kent wel, hè? Kent u die fabel van Jotam, van die bomen? Heel leuk om dat te lezen, heel amusant. Want dan vertelt Jotam een fabel in Richteren 9. En dan zegt hij, ze wilden eigenlijk dat die olijfboom koning over hen zou zijn. Maar die olijfboom die wilde dat niet. En toen vroegen ze aan de vijgenboom, wil jij koning over ons zijn? Vijgenboom zei, nee, wil ik ook niet. En toen vroegen ze het aan de wijnstok. En die zei, nee, wil ik ook niet. Alle drie natuurlijk ergens een beeld van Israël, hè? Van regering over Israël. En toen kwamen we uiteindelijk bij de doornstruik. En toen zei die doornstruik, ja, ik wil wel koning over jullie zijn. Dat was eigenlijk een uitbeelding van de wet. Dan moet u maar eens nalezen, hè? Richteren 9. Ik heb daar ooit wel eens over gesproken, lang geleden. En daar is natuurlijk wel vaker over gesproken. Maar er zit een hele prachtige lijn in vanuit de typologie. En dan sluiten we af met Matteüs 13. Dan komen we toch nog een keer terug bij die gelijkenissen van de Heer. Want u weet wel dat zaad, hè, de zaaier ging uit om te zaaien. En het zaad daar is het woord van het koninkrijk, weet u wel, het evangelie van het koninkrijk. En er was ook zaad dat kwam tussen de dorens terecht. En waar is die dorens daar dan een beeld van? Hè, want de discipelen krijgen dan uitleg van de Heer, wat dat allemaal betekende. Nou, die dorens en die distels, daarvan zegt de Heer dan, in de uitleg in Matteüs 13, daarvan zegt hij, kijk, dat zijn nou de zorgen en de bezigheden van deze aion. En als je daar nou wel heel druk mee bezig bent, dan verstikt dat het woord. Dan kan dat woord in jouw leven niet opkomen. Kan niet, want al die zorgen en al die dingen waar je mee bezig bent van deze aion, waar jij je zo druk over maakt, al dat tijdelijke, al die materie misschien, of al dat zorgen voor, dat verstikt het woord. Want dat gaat al jouw tijd in beslag nemen. En daardoor kan dat goede zaad wat gezaaid is, kan daar niet opkomen. En natuurlijk kwam er ook zaad daar op rotsachtige bodem terecht. Maar er was ook zaad wat wel vrucht droeg, hè? Deels 30, deels 60, deels 100-voud. Ja, dat kwam in goede aarde terecht. En kijk, weet u weet dat misschien wel uit de agrarische wereld. Als jij wil zaaien, wat moet je dan doen? Dan moet je eerst zorgen dat die grond waarin gezaaid wordt, dat die eerst goed omgeploegd wordt. Zodat als dat zaad erin komt, dat die grond ook goed dat zaad in zich op kan nemen. En dat er ook voldoende lucht bij komt en dat er ook voldoende water bij kan komen en regen enzovoort. Zodat dat zaad kan ontkiemen en dat het op kan groeien. En weet u wat nou die ploeg is in ons leven? Die ploeg, dat is lijden en verdrukkingen. Die kunnen zo werken in ons leven. Verdrukkingen kan op allerlei mogelijke manieren zijn. Lijden denken wij vaak aan lichamelijk lijden, maar je kan ook lijden onder je medegelovigen. Je kan lijden onder je familie, je kan lijden onder, noem alles maar op. En verdrukkingen kunnen er ook komen in je leven. En die zet de Heer dan in en die werken dan als het ware als een ploeg. Want is het niet zo dat het gevleugelde gezegd is, nood leert bidden? En in dat gebed, in die nood, ga je bidden en ga je het woord openen. Wil je horen? Want je wil in die nood waarin je bent terechtgekomen, wil je dat woord horen. En dat gaat dan in je zich ontwikkelen. Want door die nood waarin je terecht bent gekomen, ben je wat minder bezig met al die dingen van deze aion. Maar ga je nu richten op dat woord. En daardoor kan die geest ook in je gaan werken, waardoor dat woord echt in je gaat ontkiemen en waardoor jouw leven als gelovige gaat opbloeien, dat je als gelovige opbloeit. Dat kan het teweeg brengen. En achteraf ben je dan misschien heel blij voor die ploeg die dan de Heer in jouw leven heeft ingezet, om jouw leven helemaal om te ploegen, zodat zijn woord kon ontkiemen en dat de vrucht ging dragen en je bent er blij mee. Je bent een dankbaar, blije, levende gelovige geworden die niet zoveel meer neven, die niet meer wil nemen, maar die wil geven. Nou, als het alleen al dat bewerkt in je leven, dan ben je een gelukkig mens, zegt de Heer toch. Over dorens en distels gesproken, over dorenstruiken gesproken. De schrift zegt daar wel wat over, ja. En ook is het dan weer heel praktisch toepasbaar in jouw leven van elke dag. Goed, maar we gaan hier even het schip verlaten. We zeilen de volgende keer weer met Paulus mee. En dan komen we ook terecht in andere plaatsen. Maar dat gaan we dan een volgende keer zien. Zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we deze dingen met elkaar mogen delen. En ja, Heer, als we deze dingen opzamelen uit uw woord, dan komt er toch veel aan de orde. En blijkt ook dat het woord werkt en werkzaam is in ons leven. Want uw woord is immers levend en krachtig en het werkt inderdaad als een ploeg, ook als een tweesnijdend scherp zwaard, wat vereenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, overleggingen en gedachten van het hart. Vader, dank u wel dat we zo met dat woord bezig mogen zijn, dat u dat woord spreekt in ons leven en dat we daarmee verder kunnen en dat we bemoedigd worden. Vader, als we goed de dingen op een rij zetten, dan bent u alles. En dat is genoeg. Meer dan genoeg. Veel meer dan wij ooit kunnen vermoeden. Zo groot bent u. In uw hart passen miljarden mensen. Al die mensen die ooit geleefd hebben en nog zullen leven. Ze passen er allemaal in, Vader. Wat heeft u een groot hart van liefde. Voor iedereen. Vader, en u brengt terecht. U herstelt. En dat is wat we ook zien in de schepping, Vader. Als daar de nederwerping is, heeft moeten komen, dan gaat u herstellen. En dat is ook wat u doet in mensenlevens. U herstelt. U zet weer overeind. U richt op. Als we gebogen waren, door zorg, verdriet, angst, moeite, dan richt u ons op. Zoals de psalmist dat ook zegt. Vader, en dan is het woord levend en krachtig. En werkt het in ons met die bijzondere kracht. Vader, want ja, dat evangelie, dat goede nieuws, dat is toch een kracht van u tot redding. Ook in ons dagelijks leven. Red u ons, Vader, en richt u ons op telkens weer. En we danken u dat u ons altijd net één keer meer opricht dan dat wij gebogen zijn. We danken u dat we dat uitzicht hebben op de bazuin, waarin we zoveel van onze ontvallen broeders en zusters weer mogen terugzien. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u dat geeft, dat u ook troost. En we bidden ook voor die plaatsen waar rouw is, waar verdriet is. Wil nabij zijn daarin, Heer, en wil troostend uw woorden spreken daarin. En dat doet u ook, Vader, daar dank u voor. U bemoedigt, u versterkt. En we danken u dat u inderdaad de God bent van alle vertroosting en de Vader van het mededogen. Dank u wel, Vader, dat u zich zo over ons ontfermt. We danken u voor deze avond die u wilde geven. En ook voor degenen die misschien dit later hebben beluisterd. Wil dit woord dan ook doorwerken in al die levens, Vader. En geven dat het uit mag werken tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Daar gaat het allemaal om. En we danken u in de naam van uw geliefde Zoon. In Christus Jezus' naam. Amen.